Goedemorgen gemeente, gasten, andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waar dominee H.G. van der Ziel uit Waarder zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 6 augustus, hoopt zowel in de morgen als in de avonddienst proponent A.M. van Manen uit Weesp voor te gaan. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de stichting Op Weg met de Ander. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We willen voorbeden doen voor de zieken van de gemeente. En we denken in het bijzonder aan mevrouw A. Egas van Drunen uit Waarder, die in het hospice in Bodegraven verblijft. Haar gezondheid is erg kwetsbaar. Mevrouw Erna Oskam uit Driebrugge. Tijdens haar vakantie is ze gevallen en heeft ze haar pols gebroken. Inmiddels is ze geopereerd en hoopt ze morgen te worden ontslagen uit het ziekenhuis in Luxemburg. We willen de heren ook hartelijk danken. En dankzegging doen we met het echtpaar D. Floor uit Waarder. Zij zijn vandaag 55 jaar in het huwelijk aan elkaar verbonden. Woensdag 26 juli is er een zoon geboren bij het echtpaar Bas en Tirsa van Ingen uit Waarder. Zijn namen zijn Gerard Jacob. Hij is het broertje van Esther en zijn roepnaam is Gerard. Donderdag 27 juli is in het ziekenhuis een dochtertje geboren bij het echtpaar Arnold en Lianne Maurits uit Bodegraven. Haar naam is Julie. Zaterdag mochten moeder en dochter weer naar huis. Julie is het zusje van Livia en Veerle. En donderdag 27 juli is er bij het echtpaar Koen en Marjolein de Vries uit Driebrugge een dochtertje geboren. Haar namen zijn Ize Noé, haar roepnaam is Ize. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de gemeente als alle die ook thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten we de dienst voortzetten, gemeente, met het zingen uit Psalm 146. daarvan het eerste vers: prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En zo is het ook als we alleen al hoorden dat er deze week 3 jonge kinderen, baby's, geboren zijn, is dat al reden genoeg, maar evenwel. Het zal vanmorgen in de verkondiging gaan over de hoop, de christelijke hoop, de verankerde hoop, daar zingt deze psalm ook van. Daarom zingen we ook het tweede vers en ook het derde van psalm 146. In gedachten gaan we nu eerst staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden. Waarna wij willen zingen opnieuw van de hoop en nu met psalm 130, daarvan het derde vers: ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130 vers 3. toen sprak, maar ook vanmorgen spreekt God al deze woorden en zegt: Ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden bij Jezus kwam en hem vroeg: Welke is het eerste, het belangrijkste van alle geboden? Toen antwoordde Jezus en zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël, de Heere onze God, de Heere is één, de enige, de unieke. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede, gelijk aan deze, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. groot en eeuwig God in de hemel. God van Abraham, Isaac en Jacob. Die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Zo naderen we, Heere, voor uw heilig aangezicht op de morgen van deze nieuwe dag. De eerste dag van een nieuw begonnen week. De dag van uw opstanding, Heer Jezus Christus, uit de doden. De dag, Heere, die u ook apart gezet hebt. Van alle andere dagen waarop wij zouden rusten. Van al datgene wat ons in de week zo bezig en bezet kan houden. O Heer, en wat kan dat veel zijn. Waardoor u en uw toekomst zomaar uit beeld kunnen verdwijnen. Dat we er zo, Heere, in opgaan dat dat verbleekt. Maar Heere, wat een genade dat u ons dan ook telkens op die dag in het bijzonder weer oproept om niet te zoeken de dingen die beneden zijn, maar de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van de Vader. Hij die om ons mensen naar deze aarde kwam om zondaren zalig te maken. U, Heer Jezus, die deel had aan de eeuwige heerlijkheid. Aanbeden door een legioen van engelen. Groter eer, groter majesteit is niet denkbaar. Maar u wilde het alles achterlaten. Om af te dalen in de duisternis van deze wereld. In de duisternis van ons aller bestaan. O Heere, wij bidden u. Sta de ogen nog niet voor open gingen, wilt u ze dan nu openen. Als we ook gestaan hebben voor de spiegel van uw wet. Onszelf gezien in het licht van die geboden. De geboden die u ons hebt gegeven. Niet om onze vrijheid te beknotten. Om ons in een harnas te persen. Van dit mag niet en dat moet. Maar Heere, tot ons nut. Want u begon immers, toen u uw wet afkondigde met die rijke woorden, ik ben de Heere, uw God die u bevrijd heeft. En toen volgden de geboden. Met die bedoeling, Heere, als we ons daaraan zouden houden, dan zouden we krachtens uw belofte in die vrijheid ook blijven leven. Ach, Heere, maar u weet wat van uw maaksel is te wachten. En als we zo eerlijk gemaakt zijn door uw geest, dan moeten we het u allen belijden, Heere, vanmorgen. Zoals we hier staan en zitten en thuis of op een andere plaats meeluisteren. Dat we ook in de afgelopen week die geboden niet gehouden hebben, maar overtreden. Op velerlei manieren. Door daden die voor anderen merkbaar zichtbaar waren. Door woorden die anderen ook konden horen. En die misschien soms ook heel kwetsend waren voor de ander. Verontrustend voor uw eer. Maar Heere, ook in gedachten. Die alleen u en onszelf bekend zijn. En dat misschien nog wel het meest. O Heere, dan belijden we u ook de zonde van nalatigheid. Dan is er zoveel, Heere, wat ons aanklaagt voor u, de Heilige God. Dat we het uit moeten roepen met de psalmdichter. Zo gij, Heere, in het recht zou treden en gadeslaan. Al die ongerechtigheden, als u daarna zou doen. Ach, wie zal dan bestaan? Maar Heere, dan is het zo rijk. Dat ook vanmorgen, weer aan het begin van de dienst, die rijke woorden van uw kant al mochten klinken. Als groet aan de gemeente. Genade zij u en vrede. Zo, Heere, komt u tot ons ook vanmorgen niet in uw toren. Hoewel we ons dat waardig hebben gemaakt. Maar in uw liefde, in uw ontferming, in uw barmhartigheid, met uw genade en uw vrede, verworven in het offer, door het offer van uw lieve Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. En zo bid u, Heere, wil dan ook vanmorgen onze ogen daarvoor openen, meer en meer, opdat we meer en meer ook de schoonheid, de heerlijkheid zullen zien van Hem, die zijn leven gaf om ons het leven te verwerven, die rijk was en om ons arm werd, opdat wij rijk zouden worden. Heere, wat een genade, wat een heerlijkheid. Geef ogen, Heere, om te zien, oren om te horen en een hart om op te merken. Zegen ons zo, Heere, in de verkondiging. Geef, o Heere, alles wat daarin nodig is, in het spreken, maar ook in het horen. Hier, maar ook thuis of op andere plaatsen waarmee geluisterd wordt. En waaruit gezien wordt, Heere, ook naar het heil in Jezus Christus. Verheerlijk zo uw naam, Heer. Breid uw koninkrijk nog uit. Laat het zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot zaligheid van al onze zielen. Hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen vanmorgen, gemeente. Eén aan het begin van de Bijbel en één bijna aan het einde. We beginnen in Genesis 22. Daarvan enkele versen, drie versen, de versen 15 tot en met 18, vier versen. En vervolgens slaan we op Hebreeën 6. Daarvan lezen we de versen 9 tot en met 20. Genesis 22 en Hebreeën 6. Genesis 22, dat zal ook terugkomen in het gedeelte in Hebreeën 6. Vanaf vers 15, dat is die geschiedenis, die kennen we allemaal, de kinderen ook, dat Abraham opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te gaan offeren. De Heere verhoedt dat dan op het laatste moment, zegt een engel, strek uw hand niet uit. En dan lezen we vanaf vers 15. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel en zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad, uw nageslacht, zeer vermenigvuldigen als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad, in uw nageslacht, zullen gezegend worden alle volken van de aarde, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Dan Hebreeën 6 vanaf vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken. Dat alzo spreken slaat op het stukje hiervoor waarin de apostel ook heel scherp geweest is naar de gemeente. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naarstigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid van de hoop tot het einde toe. De volle verzekerdheid van de hoop. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers bent van degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf en zei, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dat is de samenvatting die de apostel hier geeft van de beloften die aan Abraham gegeven zijn. En alzo langmoedig verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is hen een eind van alle tegenspreken. Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. Opdat, het is het doel, wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekst vindt u in dit laatst gelezen gedeelte, Hebreeën 6, en daarvan het 19e vers. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en zeker, vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. En als thema hebben we gekozen verankerde hoop als anker voor de ziel. Verankerde hoop als anker voor de ziel. Twee gedachten beletten, ten eerste op de inhoud van die hoop en ten tweede op de vastheid van die hoop. Maar eerst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Collecten zoals u die al zijn aangekondigd. En zingen we vervolgens ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 62. Het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Dat is ook een uitwerking van die hoop waarover we het zullen hebben. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En ook het vijfde vers in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. God is mijn toevlucht in het lijden. En daarom vertrouw op hem. 1 en 5 van Psalm 62. Veranker de hoop als anker voor de ziel. En dat naar aanleiding van Hebreeën 6 vers 19. Welke, dat is deze hoop, hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en zeker is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. We zien ten eerste de inhoud van die hoop en ten tweede de vastheid van die hoop. Ja, gemeente, als het gaat over hoop, dan zou je kunnen zeggen dat er twee soorten hoop zijn. Een menselijke hoop, noem ik het maar, en een bijbelse of christelijke hoop. In het algemeen zou je over hoop kunnen zeggen, hoop, wat is dat? Dat is uitzien naar iets wat je nog niet hebt en wat je nog niet ziet. Maar je hoopt erop. Hoop is dan altijd ook gericht op wat nog komt. Wat in het verschiet ligt. Dat geldt voor beide soorten hoop. Een kenmerk van die menselijke hoop is dat het altijd vol onzekerheid is. Zoals wij het woordje hoop en hopen gebruiken. We hopen er maar het beste van. Zeggen we vaak als we een besluit hebben genomen, maar niet zeker zijn van de goede uitkomst. Bijvoorbeeld je wilt gaan wandelen, een wandeling gaan maken, maar ja, de lucht is wat dreigend. Wat doen we? Gaan we of gaan we niet? En aan wat wikken en wegen is het ineens, ja, we gaan. En hopen dan maar dat het droog blijft. Nou, dan voelt u wel aan, daar zit een en al onzekerheid in. Want voor hetzelfde geld krijg je een geweldige bui op je hoofd. Bijbelse hoop, christelijke hoop noem ik het liever, kun je ook omschrijven als uitzien naar iets wat je nog niet hebt en wat je nog niet ziet. Maar dan, en dat maakt het verschil, met de toevoeging, maar wat ik zeker krijgen zal. Dat is het grote verschil. En van dat laatste, gemeente, van wat ik zeker krijgen zal, wil de schrijver, de apostel van deze brief, zijn lezers nu overtuigen. Het gaat hier dan ook om geloofszekerheid. Om de vastheid en de betrouwbaarheid van de christelijke hoop. Want die hoop die kent geen onzekerheid, maar enkel vertrouwen. En wat brengt de apostel ertoe om dit zo te benadrukken? Wel, gemeente, de brief is gericht aan de tweede generatie van christenen uit de Joden. Maar wellicht als gevolg van verdrukking en vervolging dreigde deze tweede generatie, om bij het beeld te blijven, van hun anker los te raken. Ze moesten, zo staat al in hoofdstuk 2, oppassen om niet uit de koers te raken en af te drijven door terug te vallen op de gewoonten van het Jodendom waarin ze waren opgevoed. Waardoor Christus en zijn volbrachte werk naar de achtergrond raakte. En zo dreigden ze Jezus kwijt te raken. Door de hele brief heen klinkt dan ook daarom de oproep telkens weer en het appel om vol te houden. En niet te verslappen en af te haken. Zoals ook hier in vers 11 en 12 op dat u niet traag wordt. Maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. En zo tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Daar gaat het om. En over die hoop gaat het dan in onze tekst in het bijzonder. U kent allemaal het gezegde wel, hoop doet leven. Ik zou het vanmorgen zo willen zeggen, gemeente, christelijke hoop is leven. Geen kwestie van we hopen er maar het beste van. Maar het is gegronde hoop. Christelijke hoop, daar klinken woorden in mee als vertrouwen, verwachten, uitzien en verlangen. Dat klinkt er allemaal in mee. Gemeente, het is hoop, laten we dat meteen maar zeggen, die ontstaat als we zicht krijgen op Christus en op zijn volbrachte werk. Als de Heilige Geest het ons doet zien, wie we in onszelf zijn, verloren zondaren, die voor de Heilige God niet kunnen bestaan. Ja, gemeente, als daar de ogen voor open gaan, dan heb je niet langer genoeg aan. We hopen er maar het beste van. En misschien zitten die hier vanmorgen ook wel, of luisteren ze thuis mee. Die zo denken en ook niet verder komen dan dat we hopen er maar het beste van. Gemeente, dat is hoop zonder grond. En daarom een en al onzekerheid. Nee, daar kun je de eeuwigheid niet mee aandoen. Maar het moet naar Christus toe. Het moet naar Christus toe en zo werkt de Heere dat ook. Je gaat zien dat je vergeving nodig hebt, vrede met God. O gemeente, wat is het dan heerlijk, dat de Heilige Geest dan de schijnwerper vol op Christus zet, in wie vergeving te krijgen is, en daaraan gekoppeld de vrede met God en het eeuwig leven. Ja, met de nadruk graag op leven, niet op dat woordje eeuwig. Dat doen wij vaak als het daarover gaat, over het eeuwig leven. En ik denk dat velen dan daarbij iets een voorstelling hebben van een soort volmaakt te voortgang, voortzetting van het leven hier. Maar dan eeuwig. Nee, het is eeuwig leven. Leven zoals God het heeft bedoeld. Tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Kortom, gemeente, in Christus. Door tot hem te vluchten. Zicht op en deel aan de zaligheid. Jezus zegt het in mezelf, wie in mij gelooft, die zal leven, leven. Zo wordt de hoop geboren, de christelijke hoop. Die heeft alles met Christus te maken, vandaar dat ik graag spreek over de christelijke hoop. Wordt dat mijn hoop, mijn verwachting en mijn verlangen om te delen in die zaligheid, om dan God eeuwig te verheerlijken. Hoop gefundeerd dus in het volbrachte werk van Christus. Want hij en zijn volbrachte werk, gemeente, dat vormt, dat begrijpt u, de inhoud van die hoop. En daarom is het verankerde hoop, het ligt vast. En het is vast in hem. Petrus noemt het in zijn brief heel treffend een levende hoop. Hoop die niet beschaamt. Waar je niet teleurgesteld mee uitkomt. Hoop ook die niet uitdooft. Want het wordt gewerkt door de God van de hoop. En door hem ook onderhouden. Levende hoop, gemeente. Levende hoop, geen misschientje, maar vast, vast als een huis. Christelijke hoop, zo hebben we gezegd, is uitzien naar iets wat je nog niet hebt en wat je nog niet ziet, maar wat je zeker zult krijgen. Je kunt ook zeggen, christelijke hoop is vertrouwen op iets. Wat zeg ik op iets? Op de zaligheid, de eeuwige zaligheid dat je krijgt, omdat God het heeft beloofd. Want gemeente, het geloof gelooft niet wat het voelt of wat het ziet, maar het geloof gelooft wat God heeft beloofd. Dat moet ik maar goed onthouden. Veel mensen denken dat de beloften van God, dat die waar worden, zodra ik het geloof. Die worden waar zodra ik het geloof. Maar dat is niet zo. Die beloften die zijn waar, want het zijn Gods beloften en daarom geloof ik het. Geef ik me daaraan over. Proef dit verschil. Het geloof gelooft wat God heeft beloofd. Ja zegt u of jij. Dominee, dat is het nou juist. Dat is het nou juist. Ik vind dat zo moeilijk. Want ik zie en ik merk er eerlijk gezegd zo weinig van. Dat God zijn beloften waar maakt. En dat Christus alle macht in hemel en op aarde gegeven is. En dat het dus allemaal goed komt als je in hem gelooft. En dat het dan heen gaat naar de zaligheid en het eeuwig vrederijk. Want wat zie ik in de wereld om me heen? En wat ervaar ik u wellicht ook in mijn eigen leven? Dat wijst alleen maar de andere kant op vaak. Lijkt het wel alsof de duivel alle macht heeft. Ja. En je vraagt je misschien wel eens af, al zeg je dat natuurlijk niet hardop. Bestaat God wel? En is het wel waar dat Christus regeert? Zal alles ooit echt anders worden? En heb je er echt wel wat aan als je in God gelooft? Zulke vragen die zijn er. Moet ook niet net doen alsof dat niet zo is. En echt niet alleen onder jongeren. Dus ik hoop het allemaal wel, zegt u misschien. Maar ik ben er ook niet zo zeker van. Gemeente, laat het dan een heel klein beetje tot troost zijn. Want het is wel een hele schrale troost. Dat die vragen van alle tijden zijn. Ook deze mensen, aan wie de apostel schrijft, vroegen zich in feite af of ze er wel wat mee opgeschoten waren om in Christus te gaan geloven en de Joodse religie achter zich te laten. Want ze werden verdrukt, ze hadden het moeilijk. Ze werden als tweederangs burgers beschouwd. Schrale troost dus. Maar gemeente, veel grotere en echte troost, dat vinden we nu in de vastheid van de christelijke hoop. En daar wijst de schrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, ons hier vooral op. En daar gaan we nu dan ook op letten, op de vastheid van die hoop. En om dat duidelijk te maken, gebruikt de schrijver dan het beeld van het anker. Nou, wat doet een anker, jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Wat doet een anker, waar is een anker voor? Dat houdt het schip op zijn plaats. Het anker zorgt ervoor dat het schip niet door de wind en de golven wordt meegenomen en afdrijft. Hoe voorkom je dat als schipper? Nou, door het anker uit te gooien dat zich vervolgens hecht in de bodem, waardoor het schip houvast vindt. Wel nu, gemeente, wat het anker is voor een schip, dat is de hoop voor een ziel. Dat is het beeld hier. Hoe voorkom je dat je geestelijk afdrijft en een verkeerde koers gaat varen? Nou, door het anker van de hoop uit te gooien. Zo lezen we hier. Dat geeft rust en vrede in alle omstandigheden. Ook in de stormen van het leven, die ons levensschip kunnen teisteren. En het kan geweldig tekeer gaan, zeker. Bij alles wat ons overkomen kan, beproeving, verleiding, de strijd tegen de zonde, de aanvallen van de duivel, moeilijke omstandigheden in het leven, in dat alles is het anker van de hoop, is het het anker van de hoop dat ons rust en vrede geeft. Mijn ziel is immers stil tot God. Dat. Want christelijke hoop is, gemeente, en nu zeg ik het wat uitgebreider, vertrouwen, uitzien en verwachten van wat God heeft beloofd en wat je nog niet hebt, maar waarvan je weet dat je het krijgen zult. En waarom is die hoop nu zo vast en geeft dat rust? Nou, gemeente, dat wordt duidelijk uit de versen 13 tot en met 18. Prachtig. In vers 18 worden dan twee onveranderlijke dingen genoemd. Twee onveranderlijke dingen, waardoor die hoop zo vast is. Niet één, maar twee zelfs. Als eerste de belofte, vers 13. En daar wordt Abraham als voorbeeld aangehaald. Dat gaat terug op Genesis 22. En op Genesis 12 en 15. We hebben dat gelezen. Als Abraham dan getoond heeft bereid te zijn om zijn zoon af te staan, dan klinkt het van Gods kant: omdat u dit gedaan hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Woorden waarin ook de komst van Christus, de belofte van Christus komst, besloten lag. Die beloften, het zijn er meerdere aan Abraham gegeven, die worden hier samengevat in vers 14. Let wel, gemeente, een belofte van God, niet van een mens, maar van God. En daarom waar, waarachtig en betrouwbaar, want God kan niet liegen. Nou, dat zou op zich al genoeg moeten zijn om dat ook te geloven en daarop te vertrouwen. Maar de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ze in zichzelf zijn. En daarom, al wat is de Heere goed, daarom zweert hij er een eed bij. Dat is het tweede. Lezen we ook in vers 13 en in vers 17 over. Waardoor het als het ware nog vaster en nog zekerder wordt. De Heere zweert bij zichzelf: ik zal mijn belofte waarmaken. Want een eed is immers het einde van alle tegenspraak. Als we als mensen zweren, dan zweren we ook niet bij onszelf, maar bij een hogere, bij de Heere, bij God. Dan staat het vast. Daar mag je daarvan uitgaan dat de waarheid wordt gesproken. Hoeveel te meer dan als God iets bij zichzelf zweert? Nou, dan staat het driedubbel vast, om zo te zeggen. En zo beloofde God aan Abraham en bekrachtigde dat nog eens met een eed, dat hij hem zegenen zou. Aanvankelijk gold dat Isaac en Jacob en vervolgens het volk Israël. En die beloften die gelden voor hen nog. Maar ook de volken buiten Israël zouden gaan delen in die zegen. Ook wij, zo staat er in vers 18. Ook wij. Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop, om die vast te houden. Zij dus toen al, en wij nu ook als christelijke gemeente. En wie of wat is dan die beloofde zegen uit Abrahams nageslacht? Maar gemeente, dat wordt ook duidelijk door de Bijbel heen. Dat is Christus. Dat is Christus. Toen al beloofd. Vele eeuwen voordat Christus kwam. Abraham heeft de vervulling van die belofte niet meegemaakt, maar het wel geloofd en verwacht. Dat lezen we in hoofdstuk 11 van deze brief. Dat gaf hem troost en hoop, ja, vaste hoop. Want God had het beloofd en gezworen. Gemeente, zo wil de Heere nu ook dat ook wij daar houvast in vinden. En het met geduld verwachten en er naar uitzien. Waarnaar, zegt u? Naar de zaligheid. Naar de volmaaktheid. Naar de hemelse heerlijkheid. Wat geen misschientje is, maar zekerheid voor allen die de toevlucht leren nemen tot de vervuller van die belofte, Jezus Christus. Hij maakte het zeker, om zo te zeggen. O gemeente, en daarom moeten we ons altijd weer richten op Hem. En op Hem alleen. Hij heeft door zijn dood en opstanding die zaligheid verworven. Waarop je in geloof hopen mag. Ja, het daarom weten mag. Ook voor mij. Ook voor mij. Dat is het anker van de hoop. Het anker van een schip vindt houvast in de bodem onder het schip. Waardoor het vast komt te liggen. Hoezeer de wind en de golven ook tekeer gaan. Maar het anker van de hoop, dat vindt houvast niet beneden. Maar boven, in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Zo luidt hier de beeldspraak. Prachtig beeld, gemeente. Het anker van de hoop vindt houvast in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Jongens en meisjes, dat weten jullie ook. Het voorhangsel, wat dat was het gordijn. Voor het heilige der heiligen hing dat, in de tabernakel en in de tempel. Dan mocht je niet naar binnen. Behalve de hoge priester, die mocht één keer per jaar daar naar binnen, achter dat gordijn, achter dat voorhangsel, om bloed te sprenkelen op het verzoendeksel, de ark. Het was het teken van de vergeving van de zonden. En dat wees al heen naar de Heer Jezus, die als onze voorloper zelf naar binnen ging. Zo staat hier als de grote hoge priester. En die met zijn eigen bloed, eens en voor altijd, voor de zonden betaalde. En onze meisjes, jullie weten ook wat er gebeurde. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. Wat gebeurde er toen? Weet je dat? Toen scheurde dat voorhangsel. En was de weg naar het vaderhart van God weer open. Dat vind ik ook zo'n heerlijke uitdrukking, gemeente. Het vaderhart van God. Dat betekent dat God niet meer boos is. Niet meer torend over de zonde. Gemeente, en voor wie is nu de weg naar het vaderhart weer open? Voor wie? Voor zondaren die het leven niet langer in zichzelf of ergens anders in zoeken, maar die vluchten naar deze Jezus. Zo alleen is er hoop. Hoop die, zoals onze tekst zegt, vast en zeker, vast en onwrikbaar is. Nog even over dat anker. Het anker van een schip wordt neergelaten tot het vaste grond onder zich vindt. Maar met het anker van de hoop is het anders. Dat wordt omhoog gegooid. Zie het maar zo. De hemel in. Want daar ligt de zekerheid. Beter gezegd, daar zit de zekerheid. Want daar zit Christus. Aan de rechterhand van de Vader. Hij ging het ware heilige der heiligen, de hemel binnen, na het werk van de verzoening volbracht te hebben. En daar, zegt Petrus in zijn brief, daar wordt de erfenis bewaard. De erfenis bewaard, een onvergankelijke, onbevlekte, en onverwelkbare erfenis. Petrus die struikelt zowat over zijn woorden als hij de heerlijkheid daarvan moet gaan vertellen. Het is de erfenis voor allen die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Ja, hoop, vaste hoop, vertrouwen, uitzien en verwachten van wat God heeft beloofd en wat je nog niet hebt, maar waarvan je weet dat je het zult krijgen. Door het geloof, want het geloof gelooft wat God belooft. Het is hoop, gemeente, die verankerd is in God, in Christus. O, zoek het daarom toch niet in jezelf. Ga niet zitten wroeten in jezelf om daar iets te vinden dat waarmee je bij God kunt aankomen als het ware. Wat het dan ook is. En waardoor je toch iets zou kunnen bijdragen aan je zaligheid. Je zult het niet vinden, echt niet. Alleen maar zonde en schuld vind je in jezelf. Zoek het ook niet in je gevoelens en ervaringen, om daar dan vervolgens op te gaan rusten. Want ach, ons gevoel, het is zo veranderlijk als het weer. Het is er vandaag wel en morgen niet, het biedt geen houvast. Verwacht het ook niet van al je goede bedoelingen en gedane plichten. Maar gemeente, hoop op God en sla het oog naar boven. Werp het anker van de hoop daarheen uit. Want het is hoop die gegrond is op de beloften van God en de eed die Hij erbij zwoer. O gemeente, kan het dan nog vaster? Kan het dan nog zekerder? En kun je dan nog wegblijven bij zo'n God, die er nu werkelijk alles voor over had om ook u, ook jou te redden. En een gegronde hoop wil geven op die zaligheid. Durf je dan nog aan te komen met al die jamaars, waar we er vaak zoveel van hebben? Ach nee toch, dan val je hem toch te voet. En dan zeg je niet ja maar dan zeg je ja Heere, hier ben ik. Neem mij in genade aan. En dat doet de Heer. Wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Kwam het er al van? Of leeft u nog zonder hoop? Verloopt je leven dan vervolgens heerlijk gladjes, als je hebt mogen overgeven aan Hem? O nee, dat niet. Maar dat belooft de Heere ook nergens. Je kent die uitdrukking ook wel. Hij belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Een anker houdt het schip wel op zijn plaats. En daar ligt de vastheid in. Maar dat betekent niet dat je op dat schip niets merkt van de storm, van de stromen, van de golven. Nee, integendeel. Want het schip ligt niet stil. En dat beweegt soms gevaarlijk op en neer en heen en weer. Maar de grond waarin het anker zich in vastgezet heeft wel. Dat is vast, stil en onbewegelijk. Gemeente, werp daarom het anker van de hoop uit tot achter het voorhangsel. In Christus. En vertrouw alleen op Hem, want dat is geloof. Je anker werpen op een plaats die je niet kunt zien en waar je nog niet kunt komen. De enige zekerheid die je hebt, dat is Gods woord, Zijn belofte. Maar meer heb je ook niet nodig. Want die beloften zijn in en door Christus immers ja en amen, vast en zeker. Wat zegt de apostel in hoofdstuk 11, als dan al die zogenaamde geloofshelden de revue passeren? Wat is het geloof? Hij zegt dat is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Daar heb je het, vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die je niet ziet. Dat is geloof. Worstelt u daarmee? Vind jij dat moeilijk? Om de Heere te geloven en te vertrouwen enkel op zijn woord. Of staat het misschien allemaal nog zo ver van u, van jou af? Ik vraag het maar, want dat kan. Dat kan en dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je nog zo opgaat in de dingen van deze wereld. En daar nog zoveel vermaak en geluk in vindt. Dat die hoop zich op zijn best beperkt tot, nou ja, we hopen er dan maar het beste van. Dus een en al onzekerheid. En nog geen zicht op de zaligheid. Oh, dan zeg ik, bekeer u dan. En vlucht tot hem die echte en vaste hoop kan geven. En rust niet voordat je weet wat die hoop inhoudt. En dat je daarin mag delen. Want anders is het letterlijk hopeloos. Zonder hoop. Het kan ook zijn dat u ermee worstelt omdat u die hoop wel graag zou willen hebben, maar denkt dat het voor u niet kan, omdat u een te groot zondaar bent. Kom je ook nog wel eens tegen. Of eraan twijfelt of de Heere ook u wel in die hoop wil laten delen. Vele anderen wel, misschien vaak wel gezien, maar mij, ik weet het niet. O gemeente, dan zeg ik, hoe kunt u dat nou toch denken? Hoe kunt u dat nou denken? Denk dan eens aan uw doop. Ik ga ervan uit dat de meesten van ons als kind gedoopt zijn. Toen heeft de Heere de belofte van de zaligheid nog eens extra willen onderstrepen. Als het ware ook aan u, aan jou gezworen. Ik zal u zegenen. Nee, niet automatisch. Zo werkt het niet. Wel in de weg van geloof en bekering, maar gemeente, daarom niet minder rijk hoor. En ook niet minder zeker. En zo mag de doop dan voor je zijn als een pleitgrond. Ik ga daar nu niet verder op in, maar ik denk wel eens dat is in onze kringen een ondergeschoven kindje. De doop als pleitgrond. Maakt u er wel eens gebruik van? Denk je wel eens aan je doop? Trouwens, ook als we niet gedoopt zijn, dan zijn de beloften van God even waar en waard om geloofd te worden. Je mist dan alleen, zou je kunnen zeggen, die pleitgrond. Want de doop maakt niet zalig, om misverstanden te voorkomen. Maar de God van de beloften, die maakt zalig en die ontsteekt ook die hoop in ons hart. En de sacramenten, zo zegt ook onze catechismus, dat geldt ook voor het avondmaal, die zijn gegeven door God, ja vanuit zijn goedheid, om ons des te vaster te doen geloven. Tot versterking van het geloof. O gemeente, wat geeft die hoop een houvast in ons leven, het leven dat een en al toch onzekerheid is. Niet maakbaar, maar o zo kwetsbaar. Niets is hier blijvend en nergens vind je houvast dan alleen in hem die het binnenste heiligdom is ingegaan. En die hoop wordt ons hier voorgesteld als anker voor de ziel. In die hoop vindt de ziel rust en vrede, ook al word je nog zo heen en weer geslingerd. Want het is verankerde hoop. Verankerd in God die niet liegen kan. Dan kan alles om je heen wankelen. Dan kan alles je dreigen te ontvallen. Dan kan het op allerlei manieren zo geweldig tegenzitten. Maar dan toch te mogen weten. Mijn levensschip, het ligt vast. Omdat het anker van de hoop verankerd is in Christus. Gemeente, dat is het weten van het geloof. dat je op een bodem staat waar je, wat er ook gebeurt, nooit doorheen zult zakken. En dat is zo rijk, als je dat bij tijden mag zien en mag ervaren. De wereld begrijpt daar niets van. Maar gemeente, het is waar. Dan kun je bestraald worden voor een vorm van kanker. En tijdens die behandeling, terwijl je in dat apparaat ligt, toch een vreugde en een vrede in de Heere in je hart ervaren, waardoor je het allemaal rustig ondergaat. Niet omdat je geloof zo sterk is, maar omdat deze hoop zo vast is. Dan kun je in het hospice liggen en weten dat je levenseinde nadert, maar toch een en al rust uitstralen en blijdschap in de Heere ervaren. Zoals mevrouw Egas. Altijd zat ze daar, stilletjes in de bank, en was het altijd zwijgen. Ik wil haar hier ook noemen, niet om haar in het middelpunt te zetten. Daar zou ze van gruwen en ze zou het me hoogst kwalijk nemen. Maar gemeente, omdat ze het mezelf heeft gevraagd van de week. Om vooral groot en goed te spreken van de Heere, want het is voor haar ook werkelijkheid geworden. De hoop waarover het vanmorgen hadden is ook haar deel geworden. Heel haar leven kon ze er niet bij. En bleef het allemaal wat donker en bleef het bij zwijgen. Al ging haar hart in stilte er wel naar uit. Maar gemeente, nu kan ze niet zwijgen. Hoe moe ze ook is. En loopt haar mond over en weet ze soms geen woorden te vinden om haar aan te geven hoe groot, hoe goed, hoe heerlijk de Heere is. Zo zeker, zegt ze, zo vast. Vertel het maar in waarde. Hoe heerlijk, hoe groot, hoe barmhartig, hoe liefdevol de Heere is. Maar, zei ze erachteraan, toen ging het vingertje omhoog, ze moeten wel in de wegen des Heeren wandelen. Moet er ook bij zeggen. Gemeente, ik meen het echt. Ik zou graag willen, kan natuurlijk niet. Maar dat we allemaal een kijkje mochten nemen in die kamer. Daar in Bodegraven in de hospice. Dat is zo heerlijk. Om daar te vertoeven. Natuurlijk, er zit ook aan vast. Het loslaten van dat wat je lief is. Maar dit overheerst. Ze is een en al verwondering. En ze ligt nu geduldig te wachten. En uit te zien tot haar Heere en Heiland haar komt halen. Gemeente, het is tot verheerlijking van God en daarom geef ik het ook graag door. Laat het ons moed geven. Laat het ons troost in aanvechting geven en laat het ons vooral aansporen om deze God te zoeken, om deze hoop deelachtig te worden. O, ook jullie kinderen en onze jongeren. Hier heb je weer een bewijs, jongens, dat de Heere er is en dat Hij werkt. En dat Hij waarmaakt wat Hij belooft. Wel op zijn tijd. En dat Hij ook jouw hart tot zich wil trekken. Zodat ook jij Hem gaat kennen en liefhebben. En daardoor ook deel krijgt aan die hoop. En daarom, jongens, zoek Jezus veel. En zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, echt waar, die heeft genoeg. Want Hij geeft een hoopvolle toekomst. Ja, Hij geeft een toekomst vol van hoop. Gemeente, en dat geldt ons allen, we gaan eindigen. En neem daarom allen vanmorgen de vraag maar mee naar huis en geef er eens een eerlijk antwoord voor God op. Waar ligt het anker van mijn hoop? En ga die vraag niet uit de weg. Waar ligt het anker van mijn hoop? En laat dan het antwoord mogen zijn. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. En daarom eindig ik met wat de apostel schrijft in hoofdstuk 10, vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis van de hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Halleluja. Amen. Laten we antwoorden, gemeente, met het psalmvers wat ik citeerde, psalm 27, daarvan het zevende vers. Laten we samen de Heere danken en daarin ook voorbeden en dankzegging doen. Lieve Heere, zo komen we tot u ook aan het einde van deze dienst. Om uw grote naam dank te zeggen voor het woord, uw woord, dat ook vanmorgen tot klinken mocht komen. Over die verankerde hoop als anker voor onze ziel. De vaste grond waarop mijn anker eeuwig rust, bent u, o Heer Jezus Christus. Heere, wij danken u dat u het gegeven hebt dat het klinken mocht en we bidden u. Laat het weerklank mogen vinden in al onze harten. Tot behoud van onze zielen, om hoop te hebben, vaste hoop, in alle vergankelijkheid en gebrokenheid, waarin we ons levenslang zullen bevinden hier op aarde. Maar om dan te mogen weten, dat blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt, uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd. volgezogen als een spons met uw goddelijk beeld. Die hoop, Heere, die niet beschaamt, ligt vast in u. O Heere, gedenk ons zo allen. U kent onze omstandigheden, onze vreugden, maar ook onze moeiten, onze zorgen. En dan bidden we, Heere, ook voor alle zieken, voor hen die worstelen met een zwakke gezondheid, of die behandelingen ondergaan of moeten ondergaan. Kortom, die zorgen kennen om hun gezondheid. Wees ze, Heere, in alles nabij. Dan denken we ook, Heer, aan onze broeder Kees van den Berg, die ook heel wat voor de boeg heeft, om zo te zeggen. Heere, wees hem nabij, gedenken. Geef ook in zijn hart, Heere, toch die hoop, die vrede en die rust, om het in uw hand te mogen geven. We bidden, Heer, ook voor Enna Oskam in Luxemburg in het ziekenhuis. O Heere, wees haar nabij en heb dank dat we ook mochten horen dat ze morgen wellicht weer naar huis komt. Zegen haar en haar man, wees ze nabij en breng ze weer veilig ook in Driebruggen. En we bidden u, Heere, ook voor mevrouw Egas, het hospice in Bodegraven. Heere, wat hebt u het wonderlijk wel gemaakt. Na een leven van zwijgen, dat haar mond nu overvloeit van uw eer, als een bron die zich uitstort op de velden, tot eer en verheerlijking van uw naam. En zo, Heere, ligt ze te wachten, tot u haar komt halen. We bidden u, gedenk haar, wees haar nabij, het laatste eindje van haar leven. En als het dan sterven wordt, Heere, dat dan de poort is waardoor de rechtvaardigen binnengaan, om u dan eeuwig te loven en te prijzen, te verheerlijken. We bidden u, Heere, ook voor de kinderen, de kleine en achterkleinkinderen, allen met wie ze in liefde verbonden is. Want het betekent ook het loslaten. En ook dat, Heere, is niet gemakkelijk. Maar ook daarvoor wilt u de genade geven. Gedenk ze zo, Heere, wees ze nabij. En als moeder er niet meer zal zijn en oma, dan zal het ook zijn, we treuren dat zeker. Dan is er een gemis, maar niet als degene die geen hoop hebben. We mogen u ook danken, Heere, voor het vele goede dat u schenkt, ook in de gemeente. Dan denken we aan het echtpaar Floor, die vandaag mogen gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. 55 jaar door hoogten en diepten heen, ook in hun leven. Toch uw trouwe hand hebben mogen ervaren tot op deze dag. O Heere, laat het ze maar brengen aan uw voeten om u er ook in te erkennen. Om zo ook te mogen leven, het verdere van hun levensavond, in die vaste hoop. We danken u, Heere, voor het nieuwgeboren leven dat u deze week ook gaf. In het gezin van Bas en Teresa van Ingen, maar ook bij Arnold en Liane Maurits en Koen en Marjolein de Vries. Heere, wat hebt u het wel gemaakt. 3 jonge levens die het levenslicht mogen zien. Zo bent u, Heere, een God van ons begin, tot ons levensbegin, tot ons levenseinde. Heere, geef de ouders wat nodig is, de opvoeding van hun kinderen, ook de anderen van het gezin, dat ze, Heere, ze ook vooral zullen voorleven wat het is om in uw weg te gaan, om u te kennen, te aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Om dat zo, Heere, ook te mogen overdragen op hun kinderen. Gedenk ze, Heere, wees ze zo in alles nabij. Wees met allen die vanmorgen hier niet zijn vanwege vakantie, die elders verblijven, wellicht met ons mee verbonden waren. Gedenk ze, Heere, op alle plaatsen bewarende veilig zijn, wil ze op de gestelde tijd ook weer veilig in hun huizen brengen. Dan bidden we Heer ook voor onze dominee, samen met zijn vrouw, die ook genieten van een vakantie. Geef Heer dat het ook hen goed mag doen. Een periode van rust en afstand nemen, om straks ook weer vol moed en vol liefde en uitzien het werk weer te mogen aanvangen. Geef hem, Heere, daarin ook alles wat nodig is. Zo bidden we, Heere, voor heel de gemeente. Wil haar bewaren bij op het allerheiligst en bouwen op het allerheiligst geloof. Want, Heere, zoveel is er ook in onze tijd, net als in de tijd van de Hebreeën, wat ons af wil trekken, waardoor we van het anker losraken en een verkeerde koers gaan varen. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. Zegen daarin ook de broeders van de kerkenraad. In het leiding geven aan de gemeente wil ze alles geven, Heere, wat nodig is. Zo bidden we, Heere, voor heel de wereld, voor alle noten die er her en der is, die ook, Heere, ons toeroepen dat uw komst aanstaande is. Dat we dat, Heere, ook mogen verwachten. De beden ook in het hart. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Gedenk zo, Heere, ook uw oude bondsvolk Israël. Waar ook op dit moment weer veel onrust is. Binnenlandse onrust. Maar een volk, Heere, dat ook al de eeuwen door belaagd en opgejaagd is. Verguisd en gehaat. Maar u, Heere, houdt het staande. En ook de beloften van Abraham, de beloften van het Oude Testament, ze staan nog open. Heere, vervul ze. Maar open bovenal de ogen voor de Messias die gekomen is. Wees ons zo, Heere, het verdere van deze dag nabij. Laat het in alle opzichten ook een dag zijn zoals door u bedoeld. Gewijd en geheiligd aan u. En breng ons als het kan ook vanavond weer samen in uw huis. Zegen dan uw dienaar die voor hoopt te gaan. Verheerlijk zo uw naam. Vergeef ons al het verkeerde. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, uit Psalm 43. Daarvan eerst het vijfde vers. Uw hoop herleef naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. En dan gaat het als het ware als vanzelf terug naar vers 4. En Johan, trek het dan maar open. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God, de bron van vreugd. 5 en 4 van Psalm 43. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.